Goedemiddag, mama.
Hi, dochter. Wat fijn om jou te zien. Ik zie de boot op de achtergrond waar jij woont in Hartje Amsterdam. En nou, volgens mij is bij jou nog heerlijk weer. Hier begint het al een forse nazomer te worden met wat frisse kou zo in die bossen waar ik woon. In de Rijsbergen, in het buitengebied. Hi.
Ja, ik vind het best wel lekker, moet ik zeggen. Die frisse wind, 's avonds, 's nachts, 's ochtends.
Ja, wij hebben nog gasten die ook komen overnachten in de boomhut. Die hebben wij als B&B erop staan ook. Die sluiten eind september natuurlijk. En ik dacht, het is wat te koud in die boomhut, joh. Maar ze hebben genoten. Dus het is nog net weer waar je echt van kunt genieten. Overdag en 's nachts qua warmte. En nou ja.
Ja, precies. Voor mij is altijd een beetje de maatstaf is dan, kan ik in bed liggen zonder dat mijn voeten echt ijsklontjes zijn en maar niet op willen warmen? Want ik lag gisteravond ging wel in bed en toen dacht ik, oh, mijn voeten zijn koud, maar die warmen dan nog wel meteen op. Maar als het straks echt koud wordt, dan heb je echt dat je denkt, shit, ik moet sokken gaan halen, want dit wordt helemaal niks.
Ja, dat zeg je wat. Ik heb inderdaad al te koude voeten gehad 's nachts. Ja, we zitten echt eind september, mensen. De herfstperiode breekt bijna aan. Dat is natuurlijk ook weer een prachtige periode. Maar nu zitten we nog in die nazomer. En je luistert naar de podcast van Nieke van der Hof en Lanke Broeders. Dat ben ik zelf. En Nieke en ik werken nu al 3,5 jaar samen. Nieke is mijn dochter. En ik ben natuurgeneeskundige en heb een methode ontwikkeld om chronische klachten op te lossen. Zo kort houden we het vandaag volgens mij maar even. Wat vind je ervan?
Ja, en we kwamen net nog tot een geniale uitspraak. Want ja, chronische klachten oplossen, dan denk je misschien vooral aan hele weken vol met verschillende medicatie en workouts en zo, dat je zo een chronische klacht op kan lossen. Maar ja, een chronische klacht is juist zo'n klacht waarmee je al van alles hebt geprobeerd. En je weet gewoon echt niet waar je het moet zoeken om het op te lossen. Dus denk aan darmklachten, maar ook depressie, hoofdpijn, die eigenlijk maar ja, wat een raadsel voor je blijft. En toen kwamen we tot de geniale uitspraak van dat een chronische klacht een symptoom is voor jouw zwakste schakels.
Nou, het past wel bij een mailtje wat ik van de week kreeg van iemand die naar onze podcast had geluisterd. En die vertelde dat zijn moeder blaasontstekingen heeft en of ik daar nu een oplossing voor had. Maar het moest wel snel. Het moest wel een quick fix zijn, want ja, ze moest er nu eens een keer vanaf. Ja, zo werkt mijn methode niet. Een quick fix bij chronische klachten. Ik geloof dat mensen die bij mij in de praktijk komen, die zijn eigenlijk pas welkom als ze al van alles geprobeerd hebben en er niet vanaf komen. Dus die weten al dat een quick fix niet kan in hun situatie. Geloof me, er zijn mensen die met een blaasontsteking een kuurtje halen bij de huisarts of manozen halen bij de drogist. Manozen, cranberry, weet ik van wat. En daarmee daarvan afkomen. Als jij nog zo'n chronische klacht hebt die zo licht eraf kan komen, nou, voel je gezegend, wil ik bijna zeggen. En dan zit je nog in een ander stukje van je ontwikkeling, kun je ook zeggen. En de methode die ik heb ontwikkeld, die gaat zo ver dat je inderdaad je chronische klacht als ingang voor je ontwikkeling gaat zien. Dus dat je je chronische klacht eigenlijk ziet als iets waar je van af wil, zeker. Maar waar je dus ook bij stil mag staan van ja, als ik er van af ben, waar sta ik dan?
Precies, want wat heeft er geleid tot een chronische klacht? Kijk, een chronische klacht ontstaat niet zomaar zoals inderdaad een blaasontsteking als je niet plast na de seks, weet je? Een chronische klacht is dus echt een klacht die je niet opgelost krijgt en die ontwikkelt zich over tijd. En nou ja, ik zei net al, je chronische klacht is een symptoom, of eigenlijk het resultaat van je zwakke schakels. Nou, wat zijn zwakke schakels dan? Dat zijn punten waarop jij heel veel druk op jezelf hebt liggen. En waarvan je misschien helemaal niet door hebt dat dat een zwakke schakel van je is. Misschien ben je wel heel erg bewust dat je heel prestatiegericht bent, bijvoorbeeld. En dat je alles heel goed wil doen. En misschien ben je ook al bewust van dat het ook lichamelijke klachten kan geven. Hè? Dat je, misschien ben je al een keer overspannen geraakt. Of weet je van, oh, als ik inderdaad weer helemaal in die prestatiemodus zit. Wat echt mijn zwakke schakel is, dan, ja, dan heb ik 's avonds hoofdpijn of buikpijn. Kan ik minder goed verteren. Dus misschien weet je dat al. Met sommige chronische klachten is het natuurlijk echt een stuk moeilijker. Maar elke chronische klacht is een resultaat van je zwakke schakels of een zwakke schakel. Dus als je een chronische klacht gaat oplossen, dan ga je dus ook die zwakke schakels van je ontdekken. En dat is eigenlijk ook wat we met deze podcast doen. Hè? Want we hebben het eigenlijk allemaal over allerlei mogelijke zwakke schakels. Zoals inderdaad denken in dat je heel erg veel moet. Of onzekerheden. Of dat zijn zwakkere schakels in je lichaam die op een gegeven moment voor een chronische klacht kunnen zorgen als je er niks mee doet. En als je dus wel iets met je chronische klacht gaat doen, ga je dus iets aan deze zwakke schakels doen. En dat betekent ook dat je een enorme persoonlijke ontwikkelingsweg ingaat.
Ja, dus de methode die is ontwikkeld is echt goud voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof dat het de allerbeste of de allerdiepste methode is die over persoonlijke ontwikkeling gaat. Omdat die dus vanuit je zwakke schakels ontwikkeld is. Hè? Dus om de onderste steen boven te krijgen. Als je het over blaasontsteking hebt bijvoorbeeld, dan, en je pakt dan de andere zwakke schakels die daarbij horen, dan hoort daarbij blaasontsteking dat je eigenlijk boosheid onderdrukt hebt. Dus ik kan het even niet uitspreken vanwege mijn stotteren. Te pissig zijn is eigenlijk blaasontsteking. Dus je bent diep dan pissig, maar dat heb je weggedrukt. Dus je hoeft me helemaal niet te geloven wat ik nu vertel. Maar het is dus wel zo, als jij veel blaasontstekingen hebt, dan ben je dus heel erg dienstbaar. Die twee horen wel bij elkaar.
Nou ja, grappig. Ja, ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen dat er nog andere gevallen zijn van chronische blaasontstekingen waar je misschien een ander schakeltje tegenkomt. Maar ja, het zou best wel goed kunnen kloppen dat dit vaak samen voorkomt. Inderdaad, deze zwakke schakel en dan deze klacht als resultaat. En eigenlijk gaan we het ook over deze zwakke schakel hebben vandaag, dienstbaarheid. En dan echt in de brede zin van het woord, hè? Dus niet denken aan een ober in een restaurant, maar dienstbaar. Ofwel veel denken aan anderen.
Ja, dus, mocht je veel last van blaasontstekingen hebben en ook al geloof je totaal niet dat dat met dienstbaarheid te maken kan hebben. Hè? Onderdrukte boosheid eigenlijk. Want ja, als iets onderdrukt is, dan ervaar je het ook niet. Dus ja, hoef ik helemaal niet te geloven wat mij betreft. Misschien is het dan alsnog leuk om naar deze podcast te luisteren. En gewoon eens te kijken van, nou, zet je hoofd open. En wat kan je met de informatie die wij nou over dit onderwerp aandragen? Nou, en as ever, alle podcasts die we gehad hebben. En wij ontwikkelen dit onderwerp gaandeweg met jullie, met z'n tweeën, tijdens deze podcast.
Ja, terwijl natuurlijk dienstbaarheid en boosheid hebben niet alles met elkaar te maken. Niet altijd, want ik ken heel veel mensen die super dienstbaar zijn en waarbij het thema boosheid niet speelt. En waarbij ook juist andere klachten naar voren komen door die dienstbaarheid. Dus nu gaan we het echt even hebben over dienstbaarheid. En niet meer over dat voorbeeld van blaasontsteking en boosheid. Het was gewoon even een voorbeeld om te schetsen van hoe dat dus inderdaad zit met zwakke schakels en klachten. Maar echt eventjes dienstbaarheid nu.
Ja, en het is wel mooi om even nog wat andere klachten te noemen bij dienstbaarheid. Hè? Dus die kop ik gewoon in zonder dat toe te lichten. Mocht je daar vragen over hebben, kun je altijd een gratis kennismaking boeken en daar meer over vragen. Dat mag gewoon, krijg je gewoon een half uur van mij. Maar klachten die bij dienstbaarheid of grote dienstbaarheid ook horen zijn hartklachten, hartkloppingen en vermoeidheidsklachten. En dan heb ik het echt over diepe vermoeidheid, want dat is eigenlijk een hormonale disbalans.
Maar wat misschien meer mensen nog herkennen, want die vermoeidheid is dan misschien weer een gevolg van, maar overprikkeld voelen en moeite hebben met sociale situaties. Dat je denkt van, oh, dat feestje, ja, dat is me echt te laat. En dan ben ik de rest van de dag moe. Ja, waarom? Waarom kost zo'n sociale omgeving jou veel energie? Nou, dat kan dus zijn omdat je onderhuids enorm dienstbaar ingesteld bent, heel erg bezig bent met wat wil een ander, waar heeft een ander behoefte aan. Ja, dat kost je natuurlijk redelijk veel energie. Dus overprikkeld zijn na sociale situaties, dat herkennen heel veel mensen in mijn omgeving volgens mij wel, ja.
Ja, nou gaan we vandaag ook één facet van dienstbaarheid pakken. En dat is, want, hey, want je, alles zijn grote begrippen en daar pakken we kleine delen uit. Hè? En vandaag pakken we dus echt het onderwerp rekening houden met. Dus hoe gezond is rekening houden met? Ik vind het echt een geweldige vraag.
Ja. Ja, precies. Ja, ik moet zeggen, ik hou best wel veel rekening met. En ik weet ook precies waarom. Toevallig, omdat we natuurlijk mijn chronische klacht aan het behandelen zijn op de achtergrond. Namelijk allerlei allergieën, neus, astma. En daar kom ik ook achter mijn zwakke schakels. Ja, ik hou best wel veel rekening met. Omdat ik ergens de overtuiging heb dat zo de verbinding met een ander in stand wordt gehouden, het contact. Als ik geen rekening zou houden met, shit, dan ben ik die verbinding misschien wel kwijt. Dus rekening houden met mijn partner. En dat doe ik echt onbewust, automatisch. Dat voordat ik überhaupt denk wat ik eigenlijk wil eten, denk ik, oh, ik ga vandaag dit wel. En dan, en dat heeft allemaal met hem te maken. En ergens denk ik dus van, als ik dat niet zou doen, is de relatie er dan nog wel? Ja, dat is heel gek, hè? Is de harmonie er dan nog wel? Of de verbinding, of de liefde? Maar ik doe dat ook wel, inderdaad, met mensen uit mijn familie bijvoorbeeld. Ja.
Ik vind het wel mooi wat je vertelt. Ik denk dat ja, misschien wel alle mensen het herkennen die nu luisteren. En rekening houden met klinkt dan eigenlijk ook heel logisch, hè? En ook ja, normaal eigenlijk. Dat hebben we toch geleerd ook. Maar ik zie jou ook, als je zegt van, goh, stel je hè, dat het wel belangrijk is om dat te doen. Ja, als je het niet doet, wat dan? Hè? Dus zo had ik in het verleden wel eens een situatie en dan had ik bijvoorbeeld iets gepland in mijn agenda en dan kreeg ik opeens te horen, was ik opeens vergeten dat iemand jarig was op die datum en dan schrok ik. Want ik had dan geen rekening gehouden met die verjaardag van die ander. En ja, dan was ik misschien niet liefdevol genoeg of niet aardig genoeg. Of, dat is wel een mooi voorbeeld, toch?
Ja. Ja. En dat snap ik ook heel erg dat je dat dan hebt. Ik bedoel, dat is ook. Ja, ik bedoel, die ander die heeft ook weer natuurlijk het recht om daar. Ja, een beetje verdrietig over te zijn, of een beetje boos zelfs. Of in ieder geval een reactie te hebben op. En dat triggert natuurlijk al helemaal dat schuldgevoel bij jou. En het schamen van. En het goed willen praten ook. Dus dan. Ja.
Ja, ik vond dat een hele lastige voorbeeld. Ik heb het praat echt over decennia geleden hoor, waarin dat mij overkwam. En dat ik dus inderdaad dacht van shoot, ja, ik heb geen rekening gehouden met die verjaardag van dat familielid. Hè. Wat dan ook in dat weekend viel. En ik had dan al een weekend gepland om weg te gaan. En, maar het feit dat je schrikken, heeft eigenlijk altijd te maken met je overlevingssysteem.
Ja, want opeens schrikt dus in feite omdat je bang bent dat jouw sociale relatie met diegene in het geding komt. Want ja, die ander kan boos zijn. Of die kan denken dat jij dus niet genoeg rekening houdt met diegene. En die, ja, dan die hele sociale relatie kan veranderen op dat punt. Het is niet meer harmonieus en veilig. Het is niet meer stabiel. Er komt dan echt wel een bepaalde ja, storing op de lijn, zeg maar.
Ja, dan zeg je een paar hele mooie woorden, vind ik. Stabiel, harmonie, boos. Ja, en we hebben van jongs af aan geleerd dat dat niet de manier is om, om samen te leven. Of eigenlijk om te kunnen overleven. Dus om te kunnen overleven, moeten we bij een groep horen. En nou ja, daar doen we ook ons best voor.
Ja, en ik vind dus. Ik vind dus dat, kijk, want laatst gebeurde het bij mij ook, dat ik opeens het gevoel kreeg van, oh, je hebt echt geen rekening met me gehouden. En dan zou ik meteen kunnen gaan in het idee van, ja, maar rekening houden met. Ja, dat hoeft ook eigenlijk niet, want je bent maar een mens en ik weet dat de liefde er is en het kan gebeuren. Maar ja, ik wilde mezelf ook gunnen om daar toch ook boos om te worden. Waarschijnlijk ook omdat ik juist altijd heel veel rekening hou met anderen. Dus dat is misschien ook die boosheidsreactie, hè? Want als ik dat niet zou doen, ja, ik denk dat ik het ook zoveel doe dat ik het dan toch ook terug verwacht. Maar ja, ik mag dan alsnog boos worden. Ik hoef niet meteen de heilige Boeddha te zijn en helemaal te zeggen van nou, het is helemaal oké. Nee, ik mag ook gewoon boos worden. Ja.
Ja, ik denk dat boos worden juist een hele gezonde reactie is. Want anders blijf je ook in het systeem zitten met, oh ja, rekening houden met die, dat die, ja, met rekening houden met die ander. Dat die, dus je wil juist uit het systeem van rekening houden stappen. En daar is dan boosheid wel voor nodig. Het is natuurlijk raar. Ik vind het zelf al ingewikkeld om dit uit te leggen. En ik ben natuurlijk gepokt en gemazeld in dit onderwerp. Want ja, we hebben het nu over het oude besturingssysteem. Ons oude systeem dat ons geleerd heeft om in harmonie te leven met een ander. Om rekening te houden met een ander. Om ons aan te passen op een ander. Om dienstbaar te zijn. Dat zijn onze oude systemen die we geleerd hebben. En de methode die ik ontwikkeld heb. En waar we nu ons tweede boek over schrijven. Nieke en ik. Ja, gaat over een andere manier van leven. Over een andere manier. Juist de verbinding vinden. Ja, leg dat maar eens uit.
Ja, want rekening houden met is dus een overlevingsreactie om maar die sociale relatie veilig te stellen. Dus het is enorm vanuit het alerte. En het kost je dus ook veel energie. Vandaar dus ook dat sommige sociale situaties stressvol zijn. Of je opeens bij sommige sociale relaties of vriendschappen opeens heel veel druk kan ervaren en geen zin meer hebt. Alles wil afzeggen. Of ja, want sociale relaties, vriendschappen zijn niet allemaal zomaar ontspannen. En dat heeft dus wel heel vaak te maken met dat je vindt dat je rekening moet houden met een ander. Waardoor je ook weer gaat vinden dat anderen dat met jou moeten doen. En dat kost je gewoon heel erg veel energie. Want je bent niet bij je eigen gevoel. Je bent bij de ander.
Ja, en juist een meer balans vind je door er tegenover dat rekening houden met boosheid neer te zetten. En dat is, ik weet niet of dat zo simpel kan uitleggen, maar dat doet mij eraan denken dat ik pas een theatertraining gevolgd heb, waarin ze weinig met me aankonden. Dus ik had 5 dagen een theatertraining en ze konden verduveld weinig met me aanvangen. Waarom? Omdat ik veel te vriendelijk was. Dus eigenlijk hield ik ook te veel rekening met de ander, waardoor ik helemaal niet zichtbaar of voelbaar was. En daar kun je geen act op bouwen. Je kunt geen leuk toneelstuk op het podium zetten. Als iemand alleen maar vriendelijk en aardig is, dan is er geen. Vind je dat gek niet in deze vergelijking, of kun je er wat mee?
Ja, zeker. Want ik word helemaal kriegelig als iemand heel veel rekening met mij houdt, als ik dat merk. Want je weet inderdaad helemaal niet wat die andere zijn behoeften zijn of haar behoeften zijn. Wat je natuurlijk toch ook graag wil weten, want je wil zelf ook ergens rekening houden met. Dat is dan weer echt zo'n cirkel. Maar je voelt inderdaad totaal niet waar die ander staat, want die is alleen maar bezig met jou. Dus dan moet jij ook van alles, want je moet dan voldoen aan diens behoefte om rekening met jou te houden. Ja, daar word je helemaal kriegelig van. En ook, ik werd er bijvoorbeeld dus ook heel kriegelig van toen ik een beetje boos werd, omdat ik vond dat iemand geen rekening met mij had gehouden. En diegene die schoot totaal in de stress en wilde het meteen oplossen. En ik dacht, ja, laat me nou gewoon even boos zijn. Maar jij bent ook maar een mens. Ik bedoel, je hoeft ook niet eeuwig sorry daarvoor te zeggen. Want ja, sta ook lekker voor wat je hebt gedaan. Dat is ook prima. Maar ik wil ook even boos kunnen zijn, zonder dat je daar weer heel erg van in de stress schiet. En dus ja, het is eigenlijk heel irritant als mensen heel overdreven rekening willen houden met en harmonie. En dat is eigenlijk gewoon heel, daar kan je niks mee.
Nee, en inderdaad, daar kun je dus geen theaterstuk op opbouwen. En die medespelers, je had ook het gevoel dat ze het hele gewicht moesten dragen. Dat vond ik wel mooi om dat te zien en te ervaren. En er was geen heen en weer gaande beweging. Aan de andere kant is dan niks. En dat is natuurlijk feiten wat jij ook zegt. Als je heel erg in die vriendelijke, aardige positie bent, staat en die hulpvaardigheid staat. Ja, waar ben jij dan? Waar zit jouw ik dan? Dat zit dan te veel verstopt onder die lagen. En dan heb je dus geen, dan kun je geen beweging in krijgen, lijkt het wel.
Nee, en dan ligt dus ook echt alles op de schouder van de ander. Want diegene kijkt jou met vragenogen aan. Wat wil jij? Wat wil jij? Bij wijze van spreken. Hè? Dus dan moet jij het opeens allemaal gaan doen. En soms merk ik ook wel inderdaad. Bij mijn vriend of zo. We ook wel eens een keer situaties gehad. Waarin ik dan heel erg in mijn overlevingssysteem zat. Omdat ja, hij was heel erg veel aan het werk. En heel moe. Dus daarvan werd ik dan heel onzeker van. Oh, waar is onze relatie? Waar is onze verbinding? Dus dan ging ik nog meer op eieren lopen. En aan hem denken. En rekening houden met hem. En dat was juist desastreus voor de verbinding op dat moment dan natuurlijk. En ook omdat hij dus voelde dat het opeens allemaal bij hem dan lag. Dus dat is ook echt zo inderdaad. Dat voel je dan ook als persoon waarmee rekening gehouden wordt. Dat is helemaal niet fijn.
Nee, en dus nu hebben we ook wel, denk ik, klopt dat juist door jouw verhaal wel een mooi beeld ontstaat van als je veel rekening houdt met, dan verdwijnt er dus een stukje van jou. Dus jij wordt zelf minder zichtbaar, je wordt kleiner als het ware, noem het maar onzekerder. Iets in jou wordt onzekerder, omdat je te weinig tegenbeweging durft te geven. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus ja, hoe ongezond is dat?
Ja, mega ongezond, want het geeft heel veel stress. Toch? Om, als je het gevoel hebt dat je, als je die onzekerheid heel erg hebt in sociale situaties. Misschien wel onbewust, hè, dat je eigenlijk. Ik weet nog wel dat ik het ook dan heel erg vermoeiend vond als kind om soms af te spreken met vriendinnetjes. Omdat, en dat wist ik toen eigenlijk ook al. Omdat ik dan weer constant bezig zou zijn met de behoeften van een ander mens. En nu pas zie ik inderdaad dus dat het inderdaad helemaal niet hoeft. Want mensen vinden jou ook leuker als je authentiek jezelf bent. Ja, en ik voel het enorm stressvol als kind om die onzekerheid in sociale situaties te hebben. En dus constant te gissen naar wat een ander van mij vond. Wat een ander zou willen doen. En dan als iemand dan vroeg. Wil je afspreken? Dan ging ik bij wijze van spreken denken. Heeft diegene zin om met mij af te spreken? En daar dan op reageren. In plaats van dat ik zelf zou voelen. Heb ik zin om af te spreken? Dus zo diep ging dat. En ik denk dat veel mensen dit herkennen. Vooral dan misschien als je jong bent. En op ouder gebied dan misschien. Inderdaad van. Ja, als je een gezin runt of zo. Dat je de agenda plant. Met de vraag in je hoofd. Is dat fijn voor die? Is dat fijn voor die? Hoe is dat voor die? Ja, dat levert enorm veel stress op, want je bent in feite iets aan het doen wat je ook helemaal niet kan doen, namelijk voor een ander denken. En wie denkt er dan aan jou op zo'n moment? En dat levert natuurlijk ook veel druk op, want jouw eigen gevoel moet er ook een keer uit.
Ja, dus ik herken dat. Ik inderdaad het laatste. Ik was inderdaad zo'n regelmoeder die alle behoeftes van mijn gezinsleven, van mijn gezinsleden in de gaten hield. En dan dus juist op mijn dak kreeg, omdat ik dan niet rekening hield met een ander familielid. Ja, dus dat is ingewikkeld. En waar we het net duidelijk hebben gemaakt, is dat het om een tegenbeweging vraagt. Dus het vraagt om ja, meer je authenticiteit te laten zien van wie ben jij nou eigenlijk en wat zijn jouw eigen behoeftes. En dat is niet makkelijk. Want als jij heel lang al gewend bent om vriendelijk te zijn, aan te passen en rekening te houden met een andere. Met een ander, dan is die tegenbeweging maken heel moeilijk. Ik zie trouwens wel dat, kop ik even in, dat iedereen met een chronische klacht die onzekerheid kent. Dus chronische klachten zijn klachten die naar binnen gaan, die naar je lichaam gaan. Juist omdat je vanuit die onzekerheid te weinig ruimte voor jezelf durft in te nemen.
Ja, ja. Ja, ik denk eigenlijk inderdaad dat iedereen hier wel last van heeft op. Zijn of haar eigen manieren, want het is een overlevingssysteem wat we allemaal hebben. We willen allemaal met de leden van onze groep, hè? Misschien is dat alleen maar je partner of heb je maar één enkele vriendschap of alleen je familie. Maar ja, je wilt dat die relaties veilig zijn, dat je bij hen hoort, dat zij van jou blijven houden. Dus het is een overlevingssysteem wat we allemaal, groot of klein, hebben, een reactie. Dus
ja, ja.
Die onzekerheid kennen we ook allemaal als mensen.
Ja, en dit is dus niet voor niks een van de stappen in de methode, of eigenlijk twee stappen, misschien zelfs wel drie, hè, want we hebben 5 stappen in de methode voor zelfgenezing. En stap 2 is echt loyaliteit, stap 3 is verantwoordelijkheid, denken te moeten dragen. En stap 4 is te veel rekening houden met te veel dienstbaar zijn. Dat zijn allemaal dingen die we moeten en die splitsen we dus uit. En luister wel zo dat bepaalde fysieke klachten, chronische klachten zoals blaasontsteking, heel duidelijk terug te leiden zijn tot één type van druk op jezelf leggen. En dat is dus die overdreven rekening houden met. Als je dat inziet, hè, als je inziet dat je te veel rekening houdt met, ja, wat dan?
Ja, want het voelt natuurlijk super spannend ten eerste om dat niet meer te gaan doen. Want ik kwam tegen oog in oog te staan met mijn oude overtuiging van dat dan, ja, als ik geen rekening houd met, waar bestaat dan de verbinding überhaupt uit? Dus dat is al heel lastig. En het zijn natuurlijk allemaal gewoontes die je sinds kind al hebt opgebouwd. Dus probeer dat maar eens 1, 2, 3 te veranderen. Dat gaat dus ook niet 1, 2, 3. En ja, dat is echt wel heel moeilijk. Want kijk, nu hebben we wel een beetje door laten schemeren dat je eigenlijk veel meer rekening houdt met een ander door alleen maar voor jezelf te denken. Want dan weet een ander ook waar diegene aan toe is met jou. En dan krijgt die ander ook de ruimte om aan zichzelf te denken. En dan houd je eigenlijk optimaal rekening met elkaar. Want je neemt zelf de ruimte, waardoor andere mensen ook de ruimte kunnen en durven nemen. En waardoor niemand inderdaad het gevoel krijgt dat opeens alles op diens schouders komt. Of... Dus ja, die logica snappen we dan misschien nu wel. Maar ja, hoe ga je dat veranderen van dag tot dag?
Nou, ik weet niet of iedereen die logica snapt. Want we zijn toch echt opgevoed met, je moet toch rekening houden met een ander. Dus, maar ik denk dan wel dat we duidelijk gemaakt hebben dat als je blijft rekening houden met de ander, of als je te veel rekening houdt met de ander, dat er dan steeds minder ruimte komt voor wat jij eigenlijk vindt of wilt. Dus het is een ontwikkelingsweg om meer te gaan, te durven gaan aangeven wat voor jou belangrijk is. En als je dat niet doet, als je dus steeds in dat rekening houden met blijft staan, dan kan dat inderdaad grotere vormen aannemen. Of het kan chronische klachten brengen. En die chronische klachten die vragen dus eigenlijk om een ommekeer in je systeem. Van ja, hoe durf ik meer ruimte in te gaan nemen? Maar om dat te gaan doen is niet makkelijk. Voor jou niet en voor je omgeving ook niet.
Nee, want die is natuurlijk ook jou op een bepaalde manier gewend. Dus die kan daar ook juist... Kijk, sommige mensen vinden het heel irritant. Die hebben meteen een allergische reactie als jij heel veel rekening met diegene aan het houden bent. Bewust of onbewust. Maar als je samen al een relatie hebt opgebouwd sinds weet ik veel wanneer. Ja, dan heb je daar ook een bepaalde patronen samen in en zo. En als je dan opeens voor jezelf gaat kiezen. Ja, dan krijg je daar natuurlijk een reactie op. Als een ander dat niet van jou gewend is. Die kan zich dan opeens heel erg alleen voelen komen te staan. Of niet gezien voelen. Of ja.
Ja, die kan zich niet gezien voelen. En als dat nou eens toch al iets is waar je last van hebt. Dat je je snel niet gezien voelt. Ja, dan voel je je nog meer niet gezien. Ja, en wat ontstaat er dan in jou? Hè? Dus ook daar vraagt het weer een beweging in. Ook weer een tegenbeweging van ja, als ik me niet gezien voel, ja, hoe pak ik dat dan op dat ik me meer gezien ga voelen? En ook op een gezonde manier, hè? Dus niet op een ongezonde manier door in de slachtofferstand te gaan staan van oh, ik ben zielig, ik word niet gezien. Want ja, dat slaat weer naar binnen toe. Dus ja, om een systeem te veranderen is niet makkelijk. En ik kan een voorbeeld uit eigen werk geven. Van ons gezin, hè, waarin jouw vader een hele dienstbare man is. En op een gegeven moment ook wel inzag van, ja, ik moet misschien iets minder zorg dragen voor iedereen.
Ja, maar dan moet je dus een vertrouwen gaan kweken dat je relaties wel goed zitten, hoe dan ook. Snap je wat ik bedoel? Kijk, bijvoorbeeld, kijk. Iemand die in de stress raakt zoals jij, omdat je erachter komt dat je geen rekening hebt gehouden met een verjaardag. En diegene kan dan boos op je worden. Nou, snap ik ook, weet je wel. Hoe zorg je dan dat jij daardoor niet in de stress schiet? Als je ergens het vertrouwen hebt dat, ook al is er nu even een hiccup, dat die relatie sowieso goed zit. Dan word je eigenlijk niet meer bang voor die hiccup, want de relatie is er sowieso wel en nu even die hiccup. Maar ja, hoe doe je dat?
Ja, dus het vraagt om een aantal dingen. Hè? En je kunt niet pas veranderen als er vertrouwen is. Want ja, dan kun je wachten tot je een ons weegt. Of je kunt het vertrouwen ontwikkelen. Dat bij zo'n ruzie opeens blijkt dat je de ander niet kwijt bent. Hè, dus ook, dat is een ontwikkeling, maar dat zijn de stapjes. Dus je kunt niet opeens zeggen van, nou, met, van altijd rekening houden met een ander, ga ik opeens naar nooit meer rekening houden. Dat werkt dus niet. Dus het werkt gewoon stapsgewijs. En ja, hoe werkt het dan? Nou, door je eigen inzicht dat je dat gewoon minder wil. Of een diep van binnen dat je voelt, ja, maar ik kan dit gewoon niet meer. En dat zag ik bij je vader gebeuren. Jouw vader die beweegt altijd een beetje, zonder dat hij al te veel erover nadenkt. En pas daarna, als ik dan vertel, hey, ben je nou dit en dit aan het doen? Oh, dat zou kunnen. Dus inzicht komt vaak achteraf. Vind ik altijd wel heel mooi. Hij beweegt gewoon. En op een gegeven moment zag ik dat hij, ik zag meteen al, hey, hij houdt minder rekening. Maar dat was al een conclusie. Ik zag dat hij gedrag vertoonde wat hij nooit eerder vertoonde. En dat eigenlijk toen jullie allebei thuis waren, jullie zeiden van ja, ik vind papa gewoon niet zo aardig. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren hoor, maar ja, ik vind papa gewoon minder aardig. Toen zei ik van ja, laat hem.
Ja, precies. Ja, ik kan me wel een beetje vaag herinneren, inderdaad. En dat is dus ook inderdaad het effect wat het dus op je omgeving kan hebben. Want als je gaat beginnen met minder rekening houden met, dan sla je inderdaad misschien juist al die andere kant op. In plaats van dat je meteen gebalanceerd, weet je wel. Je slaat misschien wel eerst even de andere kant op, waardoor je ook even helemaal onaardig wordt gevonden. Maar je moet dan misschien dat andere uiterste even opzoeken om in het midden terecht te kunnen komen. Dus ja, je moet even totaal egoïstisch en. Ja, want er is natuurlijk ook een bepaalde middenweg van, kijk, ja, rekening houden met is dan misschien iets waar wij dan het label ongezond aan plakken. Maar is natuurlijk wel iets anders wat daarop lijkt, wat meer vanuit gewoon je flow komt of zo. Dat je je bewust bent van de anderen om je heen en dat je daar liefdevol mee omgaat of zo. En dat is niet je verantwoordelijkheid of dat moet niet. Maar dat doe je meer uit jezelf als je op dat middenpad terechtkomt. En nu zeg ik natuurlijk iets heel spiritueel vaags, maar ik bedoel iets praktisch.
Ja, leuk. Je zegt inderdaad iets heel spiritueels vaags. En dat is meestal aan mij voorbehouden, niet aan jou. Maar dankjewel dat jij me een keer erin kopt. Dan krijg ik heel vaak als reactie terug, hè, dat mijn dochter toch wel praktische vragen stelt en dingen heel praktisch onder woorden brengt. Maar ook hier is het natuurlijk een samenspel tussen jou en mij. Ja, kijk, als je uit je oude gewoontesysteem stapt of wil stappen, dan is het ook een soort van, begin voelt het een soort van breken, eruit breken. Dus dat kan heel horterig overkomen of harkerig of van ja, of zelfs irriterend als het ware zijn. Tegelijkertijd, als je dat op een gegeven moment durft, als je de beweging durft te maken en voelt van, hé, ik kan dit gewoon doen en de wereld valt niet in duigen, bij zo spreken, dan is het daarna weer veel makkelijker om daar ook weer meer subtiliteit in te gaan vertonen. Hè? Dus als je eerst, bij zo spreken, zoals ik dan, gewoon een weekend uitplant zonder te snappen dat er iemand jarig is. Ja, dat is een uitbreken uit een gewoontesysteem. Wat ja, ik dus nu zeg dat dat heel gezond is. Als je dat eenmaal een paar keer hebt gedaan, dan ga je op een gegeven moment vanzelf zeggen van, hé, ik ga dat en dat doen. Past het? Ja, dan ga je misschien meer vragen stellen in plaats van, of meer aangeven wat je graag wil. Of je gaat daar wat soepeler in zijn, waardoor er ook een zachtere beweging ontstaat. Vind je dat nou weer vaag gezegd of niet?
Nee, precies. Dan wordt het inderdaad, als je dan een keer een verjaardag vergeet, dan wordt het inderdaad van, oh ja, shit, sorry. Maar met het besef van, ik ben maar een mens. Dus je neemt jezelf ook niet echt heel erg wat kwalijk. Dus, oh shit, sorry. En dan ga je gewoon door met het leven. In plaats van dat je denkt, oh nee. En dat je dan soort van, ja, dus dan wordt het gewoon, oh shit, sorry. Was totaal niet mijn bedoeling. Weet je wel, dat kan natuurlijk nog wel een reactie zijn. Zonder dat je meteen in die stressstand schiet van, oh, hoe ga ik dit managen? Hoe komt het weer goed? En dan heel overdreven aan die anderen proberen te denken van, hoe wil je dat ik het oplos? Wat die ander natuurlijk alleen maar irritant gaat vinden uiteindelijk. Want die wil gewoon even, hoeft ook misschien maar twee zinnen hierover te wisselen. Van even actie-reactie. Dus ja, dat is dan eigenlijk waar je naartoe wil. Ik weet nog wel, toen ik, het was een paar relaties terug. Mijn eerste echte relatie was dat. En nu pas besef ik wat er toen gebeurde. Want ik dacht natuurlijk toen ook al veel te veel aan een ander, omdat ik anders bang was dat die ander mij niet leuk zou vinden. Ik dacht dat zo gewoon een relatie bestond. Denken aan de ander en invullen voor de ander en dan zo je gedragen en keuzes maken. En op een gegeven moment was hij vreemd gegaan en toen voelde ik ook heel erg dat ik moest losbreken. Want we hadden de relatie niet opgezegd of zo. En weet je wat ik toen heb gedaan? Dat kan je nog wel herinneren. Ik heb toen zonder met hem te overleggen. Want ja, dat hoefde toch even allemaal niet meer. Ik hoefde alleen nog maar aan mezelf te denken. En dat is alleen maar beter voor je relatie. Heb ik gewoon een ticket naar Cuba geboekt. En ik zou over een paar weken zou ik vertrekken. Zou ik 3 weken in mijn eentje naar Cuba gaan. Midden in het schooljaar ook. Ik had gewoon tegen de docenten gezegd. Persoonlijke omstandigheden. Nou, die hadden helemaal medeleven. Vroeg zich af wat het was. En ja, hij was totaal gekwetst. Echt de tranen toe. Dacht hij echt, ik ben je opeens kwijt. Want je staat niet meer in verbinding met mij. Dus ik had niet zomaar natuurlijk alleen maar aan mezelf gedacht en geen rekening gehouden met. Maar ik had echt het extreme uiterste gedaan. Van totaal als een kip zonder kop mijn eigen leven geleefd. Maar dat had ik dus wel nodig om in een middenweg te komen. Van niet rekening houden met. Maar ook niet als een bezetene. Met oogkleppen op door het leven om maar geen rekening te hoeven houden met. Maar echt gewoon in een ontspannen situatie komen van, ja, dit zijn andere mensen hun meningen. Oké, maar ik heb mijn mening en daar ga ik dan voor. En dat durf ik te bespreken.
Ja, zo werkt het dus inderdaad, dat grillige. En jij vertelde net inderdaad van ja, hoe het voor jezelf is. Dat je zelf met minder schuldgevoel of zonder schuldgevoel wil ik natuurlijk het liefste dat je heen komt. Dat je je eigen ding kunt doen. Maar ook de omgeving moet wennen aan iemand met een ander gedrag. En ook die omgeving is dus, zonder dat hij beseft, gewend geraakt aan iemand die altijd rekening houdt. Dus ook aan die omgeving vraag je een verandering. Dus eigenlijk bij wijze van spreken, als ik 3 keer een verjaardag vergeten ben van iemand, dan zeggen ze: oh ja, oh, zij vergeet gewoon af en toe verjaardagen. Terwijl de eerste keer is dat gewoon een schok.
Ja, precies, inderdaad. Dus ja, dat zijn wel echt interessante processen die we vandaag hebben besproken. Van wat echt in ieder mens zit, gewoon. En ik merk soms, ik heb dan zoveel bewondering voor mijn vriend, want hij lijkt hier dus heel weinig last van te hebben. Want hij kan altijd goed naar zichzelf luisteren. En daar dan ook voor gaan. Ook al krijgt hij dan inderdaad een reactie soms van mij bijvoorbeeld. Dat ik dan denk van, oh, jammer, ik had wel wat anders gewild. Maar dat kan ik dan ook gewoon zeggen, zonder dat hij daardoor in de stress schiet. En ik denk dan, ja, jammer, inderdaad, ja. Nou, en dat is zo gezond. Dat is echt, ja.
Ja, ieder heeft zijn eigen patronen. En zullen die niet over de patronen van je vriend hebben? Dat kan wel eens in een persoonlijke sessie, dear friend. Maar dus ieder heeft zijn eigen patronen. Je hebt natuurlijk ook nog eens het mannelijke en het vrouwelijke in deze. Dat er toch, ik mag dat niet zeggen van jou, want we zijn natuurlijk met de gendertoestanden bezig en zo. Maar er bestaat natuurlijk ook een meer vrouwelijke en een meer mannelijk patroon. En eigenlijk is rekening houden met een heel vrouwelijk patroon. Wat ik dus bij je vader juist heel sterk terug zie komen. Hè? Dus dat wil niet zeggen dat we mannelijk en vrouwelijk, dat ook letterlijk mannelijk en vrouwelijk moet zijn. Maar ze komen van origine van een mannelijk en vrouwelijk overlevingssysteem af. Nou, daar houden we het vandaag bij volgens mij. Want we hebben het onderwerp aardig behandeld zo. Ja, nogmaals, zijn er vragen? Wij horen ze graag. En we horen ook graag als jullie een onderwerp weten of een vraag hebben die we kunnen behandelen tijdens onze podcast. Vinden we ook leuk. En voor nu in ieder geval, dankjewel voor het luisteren. En Nieke, enorm bedankt voor deze podcast. We hebben het niet gehad over eten. Dat doen we misschien eens een keer weer eens een andere podcast. Helemaal aan een eetonderwerp wijden. Lijkt me ook leuk. In ieder geval, nou, voor nu dankjewel. Dikke knuffel. En graag tot horens. Dag, dag.
Tot horens. Doei.